Laten we samen binnen en dan de teksten behandelen die we vandaag gaan behandelen. Hemelse Vader, we danken u, Vader, dat we onze aanbidding voort kunnen zetten. We danken u voor de zegen van het zingen, van het samenzingen. We danken u ook voor de zegen van uw woord. Dat we daarin zien, Heer, wat uw wil is en wat u hebt overgeleverd. Bid, Vader, dat u door mij heen spreekt. Dank u, zoals al wat eerder gebeden is, voor de voorbereiding die ik heb kunnen doen. Bid dat de woorden in de kracht van uw geest mogen gaan, Heer. Bid voor mijn broeders en zusters die luisteren. Voor allen die luisteren, Heer, dat u hen ook oren geeft om te horen. En dat wanneer ze hun Bijbels open hebben, dat ze ogen hebben om te zien. En dat ze diep geraakt mogen worden in het hart, Heer. Dat onze levens gevormd worden naar het naar uw wil, Heer. En dat wij gevormd worden naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. We bidden dat we niet alleen woorders, maar ook daders van uw woord mogen zijn. Dat vragen we u, Jezus. Amen. Vorige week hebben we stilgestaan bij de Heilige Geest en het Nieuwe Verbond. We hebben gezien dat het Oude Testament uitkijkt naar een toekomstige, rijkere en diepe vervulling van Gods geest. Nou, om die lijn te volgen, hebben we eerst gekeken naar enkele kernteksten. We hebben gekeken bijvoorbeeld naar Joël 2, vers 28 tot en met 32. Daar hoorden we dat de belofte dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. In Jesaja 32, vers 15 tot en met 18 zagen we dat de woestijn vruchtbaar wordt wanneer de geest uit de hoogte wordt uitgegoten. En in Jesaja 44, vers 1 tot en met 5 lazen we dat God water zal gieten op het dorstige en zijn geest op het nageslacht van zijn volk. Maar vanuit die teksten hebben we gezien dat de profeten spreken in de taal van uitstorting, uitgieten, waterstromen, vruchtbaarheid en leven. En daarmee maken zij duidelijk dat er een tijd zal komen waarin Gods geest niet slechts in beperkte en incidentele zin werkzaam is, maar op een rijkere en bredere wijze gegeven zal worden. Maar daarna hebben we gezien dat deze beloofde gave van de geest onlosmakelijk verbonden is met het nieuwe verbond. Dus daarvoor hebben we gekeken naar Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. En naar Ezechiël 36, vers 25 tot en met 27. En in Jeremia 31 lazen we dat God een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat het volk verbroken heeft. Maar een verbond waarin hij zijn wet in hun binnenste geeft en in hun hart schrijft. En in Ezechiël 36 zagen we nog concreet hoe God dat doet. Hij belooft reiniging van onreinheid, een nieuw hart, hij belooft een nieuwe geest, en dan heel expliciet ook dat hij zijn geest in het binnenste zal geven. En daarmee werd duidelijk dat de gaaf van de geest in het nieuwe verbond niet losstaat van het hartsprobleem van de mens. Het gaat niet om meer openbaring van buitenaf, maar om vernieuwing van binnenuit. De mens heeft niet alleen leiding nodig, maar reiniging, vergeving, een nieuw hart en gehoorzaamheid wat daaruit voortvloeit. Nou, de geest wordt in de profetische belofte dus niet voorgesteld als een toevoeging aan een verder ongewijzigd leven, maar als Gods gave waardoor hij zelf in het diepste van de mens ingrijpt. Maar vervolgens hebben we gezien dat deze vervulling van de geest verbonden is aan de Messias. Daarvoor hebben we stilgestaan bij Johannes 7, vers 37 tot en met 39. Op de laatste en grote dag van het loofhuttefeest riep de Heer Jezus dat wie dorst heeft tot hem moet komen en drinken. En Johannes legt dan uit dat de Heer dit zei over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zal. En tegelijkertijd voegt hij eraan toe dat de Heilige Geest in deze beslissende nieuw verbondsmatige volheid nog niet gegeven was, omdat de Heer Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar daar eindigden we vorige week mee. Ja, dus de profeten hebben de rijkere gaaf van de geest beloofd door God heen. En Jeremia en Ezechiël hebben laten zien dat deze gave hoort bij het nieuwe verbond. Nou, Johannes heeft duidelijk gemaakt dat deze gave door geloof in Christus ontvangen wordt en samenhangt met zijn verheerlijking. En daarmee komt vanzelf dan de vraag, naar voren waar we vandaag bij stil gaan staan. Als de gave van de geest zo nauw verbonden is aan de verheerlijking van Christus, wat is dan precies de verhouding tussen de Heilige Geest en de Heer Jezus? En wat betekent het concreet dat de geest van Christus getuigt en hem verheerlijkt? En hoe leert de schrift ons daardoor onderscheiden wat ware geestelijkheid is? Dat is het onderwerp van vanmorgen. Dus de Heilige Geest en de verheerlijking van Christus. Nou, we gaan dat zien in twee lijnen. Allereerst zullen we zien dat Christus de gezalfde is op wie de geest rust. De verhouding tussen Christus en de Heilige Geest begint in de schrift niet pas na Pinksteren, maar is al zichtbaar in de persoon en bediening van de Messias zelf. We zullen een andere dag zullen we stilstaan ook bij het feit, bij de geboorte van de Heer. Dus dat de geest over Maria zal komen, dat gaan we niet vandaag behandelen. Dus dat is één. En vervolgens zullen we zien dat de Heilige Geest Christus verheerlijkt en van hem getuigt. Dus we gaan kijken naar de Bijbelse inhoud van dat getuigenis en van die verheerlijking. Okay, we beginnen dus bij ons eerste punt. We moeten kijken naar hoe Christus in de schrift verschijnt als de gezalfde van God. Dus de Messias op wie de geest rust. Dus de geest staat in Gods openbaring niet los van Christus, maar is vanaf het begin van het publieke optreden van Christus met hem verbonden. Maar we gaan het zien in het Oude Testament en dan kijken naar de vervulling in het Nieuwe Testament. Ik wil met jullie als eerste naar, ik heb alleen de verwijzing. Deze week hebben we hem, als het goed is, voor elkaar gekregen. Ja, even doen weer. Jesaja 11. Wil ik jullie vragen om daar naartoe te gaan. Jesaja 11. En zijn focus is vers 2. Maar ik wil de eerste 5 versen met jullie lezen voor de volledigheid. Dus Jesaja 11. Jesaja 11 en de lezer vanaf vers 1. Is iedereen het? Ja? Oké. Okay. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vrezen des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. En hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Tot zover. Oké, wat is de context? Dus Jesaja spreekt in de tijd van afval en oordeel. En als je de lijn ziet vorige week ook, je ziet dat deze belofte continu in die context plaatsvindt. Dus in de hoofdstukken daarvoor is veel gezegd over Gods oordeel en over hoogmoed, over ontrouw en over ongerechtigheid, zowel in Israël als onder de volken. Dus ook het huis van David, dat een bron van hoop moet zijn, lijkt als het ware teruggebracht tot een afgehouwen boomstam. Teruggebracht als een stronk. Dus de profetie begint vanuit schijnbare ondergang. God zelf zal nieuw leven doen opkomen uit wat dood en afgesneden lijkt. En dan kijken we naar vers 2, dat is cruciaal voor ons. Op hem zal de geest van de Heere rusten. Dit is de eerste vraag. Wie is hem? Want als er staat op hem zal de geest van de Heere rusten, dan moeten we weten over wie de profeet het heeft. En het antwoord vinden we in vers 1. Daar spreekt Jesaja over een twijgje. Dat zal opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï en over een lood uit zijn wortels die vrucht zal voortdragen of voortbrengen. Dus Jesaja noemt hier Isaï, dat is de vader van David. Maar waarom is dat belangrijk? Omdat de profeet daarmee teruggrijpt op de oorsprong van het Davidisch koningshuis. Het gaat hier dus duidelijk om een koning uit de lijn van David. Maar tegelijkertijd is het beeld opvallend nederig. Hij spreekt niet over een bloeiende zede, maar over een stronk. En dat is taal van afsnijding, dat is taal van vernedering, van neergang. Dus het huis van David zal er niet indrukwekkend uitzien. Het leidt teruggebracht tot een omgehakte boomstam. En toch zegt de Heer dat daaruit weer nieuw leven zal opkomen. Dus wie is deze persoon? Hij is een toekomstige uit de lijn van Isaïe en David. Het is niet zomaar een willekeurige nakomeling, maar de beslissende tel waarin het schijnbaar afgehouden koningshuis opnieuw tot leven komt. En dat dit inderdaad gaat over de Messias blijkt niet alleen uit het beeld van afstammeling van David en van Isaïe, maar ook uit wat deze persoon in de rest van het hoofdstuk doet. We hebben het gelezen, als je verder leest, zie je dat hij de armen recht doet in gerechtigheid. Dat hij de aarde slaat met de roede van zijn mond. Dat hij de goddeloze doodt met de adem van zijn lippen en dat zijn regering verbonden is aan een toestand van wereldwijde vrede en herstelde scheppingsorde. Dus dit gaat duidelijk verder dan een gewone aardse koning. Jesaja houdt ons hier de beloofde Messias voor ogen. Dus als vers 2 ons leert, op hem zal de geest van de Heere rusten, dan is die hem de beloofde koning uit het huis van David. Dat is de Messias. Nou, wat leert de tekst ons over de geest van de Heere op de Messias? Hij zal op hem rusten. De geest van de Heere zal op hem rusten. Dat werkwoord is belangrijk. Het wijst op blijvende, vaste, goddelijke toerusting voor zijn roeping, voor zijn bediening. Dus heel de regering en het optreden van deze koning zal gekenmerkt worden door de geest van de Heere. Want let op wat Jesaja schrijft over de geest die op hem rusten zal. Het is de geest van wijsheid en inzicht. Het is de geest van raad en sterkte. Het is de geest van de kennis en de vrezen des Heeren. Wijsheid en inzicht wijzen op volmaakte geestelijke onderscheiding. Dus deze koning zal de werkelijkheid zien zoals God het ziet. Hij zal niet oppervlakkig oordelen of geleid worden door schijn. Raad en sterkte horen bij koninklijk handelen. Raad is het vermogen om recht te besluiten en doelgericht te handelen. Sterkte is de macht om dat besluit ook werkelijk uit te voeren. En bij aardse koningen zie je vaak het een zonder het ander. Sommigen hebben inzicht, maar missen kracht. Anderen hebben macht, maar hebben absoluut geen wijsheid. We zien het in de wereld om ons heen. Maar op deze Messias rust de geest zo dat volmaakte wijsheid en volmaakte kracht in hem samenkomen. Kennis en vrees des Heren laten zien dat zijn koningschap niet alleen wijs en krachtig is, maar volkomen geschuchtig. Hij leeft in volmaakte gerichtheid op de Heren. En dat wordt in vers 3 nog verdiept. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Dat wil zeggen dat de vrezen des Heren niet iets uiterlijks bij hem is, maar zijn diepe vreugde en innerlijke gesteldheid. Ik ben gekomen om de wil van mijn vader te doen. Maar nu wil ik met jullie naar Jesaja 42. Die heb ik, als het goed is, het is maar één vers, heb ik wel op het scherm. Jesaja 42 vers 1. In Jesaja 11 zagen we de Messias als de beloofde koning uit het huis van David, op wie de geest van de Heere rust. In Jesaja 42 zien we dat diezelfde Messias ons gepresenteerd wordt als de knecht van de Heere. Dus Jesaja 42 vers 1 leest als volgt. Zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal door de heidenvolken het recht doen uitgaan. In dit deel van Jesaja klinkt troost voor Gods volk, maar het wordt ook duidelijk dat Israël zelf als knecht van de Heere faalt. Het volk is blind, het is ongehoorzaam en het is ontrouw. En tegen die achtergrond stelt de Heere hier een andere knecht voor ogen. Zijn eigen knecht, zijn uitverkorene, degene in wie zijn ziel een welbehagen heeft. En je ziet aan wat hier geschreven staat dat deze knecht uiteindelijk niet simpelweg het hele volk kan zijn. Want deze knecht brengt het recht werkelijk voor. Hij doet wat Israël zelf niet deed. Hij vervult trouw wat de ontrouwe knecht niet heeft vervuld. En daarom heeft de kerk in de geschiedenis deze woorden terecht als messiaans verstaan. Hier wordt ons opnieuw de komende Messias voorgehouden. Maar nu onder het beeld van de knecht van de Heer. En let op wat de Heer zegt. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Dat is dezelfde hoofdzaak die we in Jesaja 11 zagen. De Messias is niet alleen de koning uit de lijn van David, maar ook de door God aangewezen en door Gods geest toegeruste knecht. Zijn bediening staat onder de salving en toerusting van de geest. Maar er ligt hier ook een eigen accent. In Jesaja 11 lag de nadruk sterk op zijn wijsheid, op gerechtigheid en koninklijke regering. Hier in Jesaja 42 ligt de nadruk op zijn zachtmoedige, trouwe en rechtbrengende bediening. Dus wat als je verder leest, zie je bijvoorbeeld dat hij niet zal schreeuwen, zijn stem niet op straat zal verheffen, het geknakte riet niet zal verbreken en de kwijnende vlaspit niet zal uitblussen. Dus deze geestgedragen Messias komt in heilige zachtmoedigheid, in trouw en in volharding. Maar toch is hij niet zwak. Want wat doet deze knecht? Hij zal het recht aan de heidenvolken voortbrengen. Dus ook hier is de geest op hem gelegd met een doel. Namelijk dat hij Gods recht vestigt en zijn heilswerk uitvoert. Dus je ziet in deze teksten, de Messias is de geestgedragen koning en ook de geestgedragen knecht. De geest rust op hem, om hem volmaakt toe te rusten voor zijn bediening. En je ziet dat de aanwezigheid van de geest niet verbonden wordt aan spektakel, maar aan trouw, zachtmoedigheid, recht en gehoorzaamheid aan Gods roeping. Nou, tot zover zie je dus de profeten. Als je nu naar het Nieuwe Testament gaat, naar Matteüs 3, want we zien dus de profetie, maar waar is de vervulling dan? Nou, als we Matteüs 3, vers 13 tot en met 17 lezen, hele bekende tekst, Matteüs 3, vers 13 tot en met 17. Lees vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehaag. Oké, Matteüs 3 begint niet met de Heer Jezus, maar met Johannes de Doper. Johannes treedt op in de woestijn van Judea en zijn boodschap is scherp en helder. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is zijn boodschap. Hij is de voorloper, de wegbereider, de stem van iemand die roept in de woestijn. Zijn hele bediening staat in het teken van voorbereiding van de Messias, voor de Messias. Israël moet zich gereed maken, want de beloofde koning komt. De doop van Johannes moet ook goed begrepen worden. Het is een doop van bekering. Mensen worden opgeroepen hun zonden te belijden en zich te vernederen voor God. Tegen die achtergrond is de komst van de Here na Johannes opvallend. Want de Here Jezus komt niet als een zondaar die bekering nodig heeft. Dat begrijpt Johannes ook direct. En daarom wil hij hem tegenhouden en zegt hij, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij. Johannes weet dat hier iemand voor hem staat die niet in dezelfde categorie valt als de andere die hij gedoopt heeft. Niet als hij zelf. Hij ziet dat de Heere niet degene is die gereinigd moet worden, maar dat hij degene is die rein is en reinigt. En toch staat de Heere erop dat het gebeurt. Waarom? Hij zegt, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Daarmee laat de Heere zien dat hij zich vrijwillig plaatst in de weg die de Vader voor hem bepaald heeft. Hij identificeert zich niet met zonde in de zin dat hij zelf zondaar is, want dat is hij niet. Hij identificeert zich wel met het volk dat hij komt verlossen. Hij stelt zich in zijn vernedering op de plaats van hen voor wie hij gekomen is. Hij betreedt de weg van vervulling van alle gerechtigheid. En dan gebeurt er iets beslissend. Nadat de Heere gedood is, worden de hemelen geopend. De geest van God daalt neer als een duif en komt op hem. En de Vader spreekt dus uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dus we moeten goed zien wat hier gebeurt. Hè? Want dit is een openbaringsmoment. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest worden hier openbaar in verband met de messiaanse zending van Christus. De Vader spreekt, de Geest daalt neer en de Zoon staat in gehoorzaamheid in het water. En hier wordt de Heere Jezus Christus publiekelijk aangewezen. Dus wat zagen we in Jesaja 42? Zie, mijn knecht, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Dat is wat we zagen. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Wat horen we in Matthäus 3? Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Matthäus laat ons zien dat de Heere de vervulling is van die profetie. De knecht van Jesaja 42 staat hier voor ons. De uitverkorene in wie Gods ziel een welbehagen heeft. De knecht op wie God zijn geest legt. Zijn eigen zoon. Dus wat gebeurt er bij de doop van de Heere? De Heere Jezus wordt hier openbaar bevestigd als de beloofde Messias. Op wie de geest van de Heere rust. We moeten goed begrijpen wat hier gebeurt. Het is niet zo dat de Heere al die tijd zonder geest was. En dit is dus niet een studie over de twee naturen van de Heere. Dat is een hele andere studie. Dat komen we ooit wel. Wat hier gebeurt is dat de Heere in zijn openbare messiaanse bediening door de Vader wordt aangewezen en door de Geest zichtbaar wordt bekrachtigd. Dat is wat we hier zien. Dit is een publiekelijk bevestigingsmoment. De verborgen jaren maken plaats voor het openbare optreden van de Messias. Dus, wat de profeten hadden aangekondigd, wordt bij de Jordaan openbaar. Jezus van Nazareth is de beloofde knecht en koning op wie de geest van God rust. En let nu op, want in Matthäus 3, wat in Matthäus 3 bij de Jordaan zichtbaar wordt, zien we in Lucas 4, overigens ook in Matthäus 4, direct verder ontvangen. Want de geest daalt niet alleen op de Heere Jezus neer als een teken bij het begin van zijn bediening, maar zijn hele bediening blijft vervolgens door de geest gedragen en gekenmerkt te zijn. Let als eerste op Lucas 4, vers 1. In Lucas 4, vers 1 lezen we het volgende. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid. In Matthäus 4 staat het als volgt. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duiven. Nou, ze focussen even Lucas 4 van 1. Dus let op de context. Lucas plaatst dit direct na de doop van de Heer. Eerst zien we bij de Jordaan de geest op hem neerdalen. En onmiddellijk daarna lezen we dat de Heer vol van de Heilige Geest terugkeert van de Jordaan en door de geest geleid wordt in de woestijn. Dit is belangrijk, want daarmee laat Lucas zien dat de gave van de geest op Christus niet alleen iets uiterlijks of incidenteel is, maar het kenmerk van zijn weg als Messias. De geest rust niet alleen op hem als teken van goddelijke goedkeuring, maar leidt hem ook daadwerkelijk in zijn bediening. En let dan op waarheen de geest hem leidt. Dus naar de woestijn, naar de plaats van beproeving. Naar de confrontatie met de duivel. Dit is een belangrijk punt. Kijk, wij zouden verwachten, en we zien dat ook in verschillende kringen, dat vol van de geest zijn direct leidt naar zichtbare overwinning. Dat het leidt naar kracht en openbare glorie. Maar in Lucas leidt de geest de Heere eerst de woestijn in. Dat wil zeggen dat de aanwezigheid en leiding van de geest niet los staan van beproeving. Het staat niet los van gehoorzaamheid en het staat ook niet los van strijd. De geest leidt Christus niet weg van de gehoorzame weg, maar juist die weg in. En daar zien we meteen iets van de aard van de bediening van Christus. Hij is de zoon die niet bezwijkt waar Israël bezweek. Hij is de gehoorzame mens, de Adam, die niet valt waar de eerste Adam viel. En hij gaat die weg als degene die vol is van de Heilige Geest en door de geest geleid wordt. Maar Lucas gaat verder in. Na de verzoeking lezen we in Lucas 4, vers 14 het volgende. Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. Dit is belangrijk. Eerst lees wat hij vol van de geest is. Hij weerstaat de duivel. Daarna dat hij door de geest geleid wordt. En nu dat hij in de kracht van de geest terugkeert. Dus Lucas onderstreept dus bewust dat het hele optreden als Messias door de geest bepaald wordt. Maar kijk nu, zijn jullie in Lucas 4? Want dit volgende heb ik alleen als verwijzing. Lucas 4 en dan vers 16 tot en met 21. Lucas 4, vers 16 tot en met 21. We lezen daar. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagogen waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Tot zover. Dus let op. De Heer Jezus komt in Nazareth, de plaats waar hij is opgegroeid. Hij gaat de synagoge binnen en leest uit Jesaja. Wat wij kennen als Jesaja 61. Het is geen willekeurige tekst. Hij leest een tekst die spreekt over de gezalfde, over degene op wie de geest van de Heer rust. Let op hoe de tekst begint. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Dit sluit direct aan op wat we al gezien hadden. In Jesaja 11 rust de geest op de komende twijgen van Isaïe. In Jesaja 42 legt de Heer zijn geest op zijn knecht. En nu leest de Heer zelf een profetie waarin gezegd wordt: de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Maar het beslissende ligt in wat hij daarna zegt. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Daarmee zegt de Heer Jezus niet alleen dat deze woorden mooi op hem toepasbaar zijn. Nee, hij zegt dat deze schrift nu vervuld wordt in zijn optreden. Hij identificeert zichzelf openlijk als de gezalfde van Jesaja. Hij verklaart dat het door de geest gezalfde dienaar nu aanwezig in hun midden is. Dat betekent dat we hier niet zelf, dit is niet wat wij doen, wij zetten niet een messiaanse tekst in de lijn. Dat hoeven wij er zelf niet in te zetten. Christus zelf legt die lijn. Hij zelf doet dat. Hij zegt zelf dat dit schriftwoord in hem vervuld wordt. En dan moeten we vervolgens kijken naar wat die salving inhoudt. De tekst zegt: de geest van de Heer is op mij, omdat hij me gezalfd heeft. En waartoe? Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om gebrokenen van hart te genezen. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. Om blinden het gezichtsvermogen te geven. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van welbehagen van de Heer te prediken. Al deze beschrijvingen laten zien dat de geest op Christus rust met het oog op zijn verlossende bediening, op zijn prediking, op zijn ontferming, op zijn heilshandelen. Het staat allemaal onder het teken van deze zalving door de geest. Dat is wat we zien. Maar let nu op hoe Petrus dit samenvat in Handelingen 10, vers 38. Ik heb hem hier op het scherm. Ik lees vers 37 er voor de volledigheid bij. Petrus zegt: u weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met hem. Nogmaals. In Jesaja 11 zagen we de twijg uit de stam van Isaïe op wie de geest van de Heere rust. In Jesaja 42 zagen we de knecht van de Heere op wie God zijn geest legt. In Matthäus 3 zagen we de geest op de Heere Jezus neerdalen bij zijn dood, terwijl de Vader zijn welbehagen in hem uitspreekt. In Lucas 4 zagen we dat Jezus volgende Heilige Geest is, door de geest geleid wordt, optreedt in de kracht van de geest en zelf verklaart: de geest van de Heere is op mij omdat hij me gezalfd heeft. En dat is waar Petrus hiervan getuigt. Dit is het ding. Wij hoeven die dingen er niet in te leven. We zien gewoon, dit is de apostolische getuigenis. Dit is niet onze eigen interpretatie. We zien het in de schrift. Maar we zijn nog niet klaar. Want de schrift laat ons niet alleen zien dat de Christus de gezalfde is op wie de geest rust. Het laat ons vervolgens ook zien dat de Heilige Geest na de komst en verheerlijking van de Heere van hem getuigt en hem verheerlijkt. Maar dat is de vraag wat we ook aan het begin stellen. Wat is dat getuigenis? Waarin bestaat die verheerlijking? Wat doet de geest dan concreet? Want het wordt door veel mensen en veel kringen op diverse manieren gedefinieerd. Zo zeggen bijvoorbeeld aanhangers van het welvaartsevangelie, bijvoorbeeld dat rijkdom, gezondheid en zichtbare voorspoed Christus verheerlijken, omdat daarin de overvloed te zien zal zijn die in hem beschikbaar is. Anderen leggen de nadruk vooral op bijzondere manifestaties, op extatische ervaringen of bovennatuurlijke verschijnselen en zeggen dan dat juist daarin blijkt dat Christus verheerlijkt wordt. Weer anderen vullen het heel moreel of maatschappelijk in en zeggen dat Christus vooral verheerlijkt wordt wanneer mensen zich inzetten voor recht, voor het herstel of voor maatschappelijke veranderingen ook, wanneer de persoon en het verlossingswerk van Christus niet eens centraal staan. En er zijn ook stromingen die het vooral innerlijk en subjectief maken. Alsof de geest Christus verheerlijkt telkens wanneer iemand een sterke indruk, een diep gevoel of een persoonlijke ingeving ontvangt. Maar de vraag is niet wat mensen ermee bedoelen. De vraag is, wat zegt de schrift? Dat is iedere keer onze vraag. Wat zegt de schrift? Dus wat zegt de Heere Jezus zelf hierover? En hoe zien we het in de bediening van de apostelen terug? Als we dat kunnen vinden, dan kunnen we het gewoon invullen. Nou, laten we kijken naar Johannes 15 en Johannes 16. We beginnen met Johannes 15, vers 26. De Heer Jezus spreekt en hij zegt: maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. Nu is de vraag, wat is de context? Deze woorden die staan in de afscheidsrede van de Heere Jezus. Hoofdstuk 13 tot en met 17 in Johannes noemen we de afscheidsrede. De Heere Jezus bereidt zijn discipelen voor op zijn heengaan. Zijn lijden is nabij. Zijn dood, zijn opstanding en zijn verhoging staan voor de deur. Zijn uur is gekomen. De discipelen zullen in een vijandige wereld achterblijven. En in die context spreekt de Heere over de trooster, over de Heilige Geest. En dit is belangrijk, want dit is geen losse en algemene uitspraak. Dit is onderwijs van Christus aan zijn apostelen vlak voor zijn kruisiging. En wat zegt de Heere dan? Hij zegt: hij, de Heilige Geest, zal van mij getuigen. Als jullie alvast in jullie Bijbel naar Johannes 16 gaan, want daar moeten we zo komen. Dit is dus de hoofdstelling. En let ook op hoe de geest genoemd wordt. Hij is de trooster. Dat wil zeggen, degene die de discipelen bijstaat, versterkt en draagt in de afwezigheid van de fysieke afwezigheid van de Heer Jezus Christus. Maar tegelijkertijd is hij de geest van de waarheid. Hij is de trooster, hij is de geest van de waarheid. Dus zijn werk is niet vaag, de geest werkt in waarheid. Dat zien we. En dan zegt de Heere, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. Dus in deze zin zie je drie dingen. Ten eerste, de geest komt niet als een concurrent naast Christus, maar wordt door Christus gezonden van de Vader. Ten tweede, hij is de geest van de waarheid. En ten derde, zijn bediening is wat wij noemen Christus gecentreerd. Hij zal van mij getuigen, zegt hij. Dat woord getuigen moeten we serieus nemen, want getuigenis heeft inhoud. Een getuige legt verklaring af. Hij maakt iemand bekend of hij maakt iets bekend. Hij spreekt over wat waar is, althans goede getuigen. Dus wanneer de geest van Christus getuigt, dan betekent dat dat hij Christus openbaart, Christus bekend maakt, Christus uitlegt, Christus in waarheid doet kennen. Maar hoe dat getuigenis er concreet uitziet, werkt de Heer Jezus verder uit. In Johannes 16, vers 7 tot en met 15. Vers 7 tot en met 15. Is iedereen er? Ja? Oké. Maar ik zeg u de waarheid, spreekt de Heer Jezus. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover. Dus let goed op hoe de Heere Jezus dit stap voor stap opbouwt. Dus let op de uitspraak. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Dit is een uitspraak waarin we weer bevestigd krijgen dat zijn wegen hoger zijn dan die van ons. Voor de discipelen voelde het heengaan van de Heere als verlies. Zij hadden hem lief. Zij waren aan zijn fysieke nabijheid gewend. Maar de Heere zegt dat zijn heengaan nuttig is, zelfs noodzakelijk is. Waarom? Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Dus de Heere maakt hier meteen duidelijk dat de komst van de geest direct verbonden is aan zijn eigen heengaan. En in het evangelie van Johannes betekent dat heengaan niet simpelweg dat hij fysiek vertrekt. Hij ziet op zijn weg door lijden, zijn kruisdood, zijn opstanding en zijn hemelvaart, dus zijn verhoging tot de Vader. En dat is belangrijk, want het werk van de geest na de komst van de Heere kan niet losgemaakt worden, nooit niet, van zijn volbrachte werk en verheerlijking. Nooit. De geest kon als de trooster van de verheerlijkte Christus. Zijn bediening staat dus volledig in verband met het heilswerk van de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, nogmaals, de Heilige Geest komt niet om een tweede losstaande religieuze beweging te beginnen naast Christus. Dat zien we niet. Hij komt in verbinding met het heengaan en als gave van de verheerlijkte Heer. Dan gaat de Heere verder in vers 8. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus hier laat de Heere zien dat het werk van de geest niet alleen onderwijzend is, maar het is ook ontmaskerend. De geest brengt de wereld in het licht van God. Hij legt bloot, hij brengt aan het licht, hij overtuigt. Maar let u goed op hoe de Heere dit invult. Hij zegt van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Dus de Heere zegt niet van zonde in algemene zin. Dus ja, de geest overtuigt ook van concrete zonde. Maar de zonde die hier expliciet genoemd wordt, is ongeloof tegenover Christus. Dat is wat we hier zien. Dat betekent dat de geest de mens ontmaskert in zijn verhouding tot de Zoon van God. Hij maakt duidelijk dat ongeloof niet een neutrale positie is. Het is ook geen intellectueel probleem. Het is ook geen klein gebrek. Het is schuld. Ongeloof tegenover Christus is schuld. En dan zegt hij, van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader. De wereld heeft Christus verworpen en veroordeeld. De wereld heeft hem behandeld als iemand die niet rechtvaardig was. Maar de vader bevestigt de gerechtigheid van zijn zoon door hem op te wekken uit de doden. Door hem te verheerlijken en door hem tot zich te nemen. Dus de geest overtuigt van gerechtigheid door duidelijk te maken dat de gerechtigheid uiteindelijk niet in de wereld ligt, maar in Christus. De rechtvaardige is door de vader gerechtvaardigd en verheerlijkt. Dat betekent ook dat alle vermeende eigen gerechtigheid van de mens onderuit wordt gehaald. De ware gerechtigheid ligt niet in de mens, maar in Christus. En dan zegt hij, en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Hier maakt de Heer duidelijk dat in zijn werk het beslissende oordeel over Satan principieel voltrokken is. De vorst van deze wereld leek te overwinnen in het verraad, in het kruis en in de haat van de wereld. Maar in werkelijkheid wordt hij door het werk van Christus geoordeeld. Dus de geest overtuigt van oordeel door duidelijk te maken dat Christus overwonnen heeft. De tegenstander is geoordeeld. De wereldorde die zich tegen God verzet, staat onder oordeel. Dus we moeten zien wat de Heer hier doet. Hij laat zien dat het werk van de geest de wereld niet algemeen religieus aanspreekt, maar in directe relatie tot wie? Tot Jezus Christus. De geest overtuigt van zonde vanwege ongeloof in Christus. Van gerechtigheid omdat Christus door de Vader verheerlijk wordt. En van oordeel omdat Christus de vorst van deze wereld overwint. Dus, het getuigenis van de Heilige Geest, ik blijf het herhalen, draait heel concreet om de Heer Jezus Christus. Nu, let op wat er gebeurt vanaf vers 12. De Heer verschuift de aandacht naar zijn discipelen. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. En dan vers 13, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Okay, dus ook hier is de context beslissen. Dus wat gebeurt er? Dit moeten we echt helder hebben. De Heer spreekt tot zijn apostelen. Er is nog veel dat zij op dit moment niet kunnen dragen. Waarom niet? Omdat het kruis nog moet komen, de opstanding nog moet plaatsvinden en moet verhoogd worden. Het volle licht op het werk van Christus is nog niet volledig doorgebroken. Maar de geest zal komen en hen in heel de waarheid leiden. Dat betekent in de eerste plaats dat de geest de apostelen zal leiden in het ware verstaan van Christus, van zijn woorden, van zijn werk en van de betekenis van de heilsfeiten. Hier ligt ook, als we hier kijken, hier ligt ook de basis voor het apostolische getuigenis zoals wij dat in het Nieuwe Testament hebben ontvangen. Broeders en zusters, dit is cruciaal. Want velen pakken wat de Heer hier zegt en isoleren dat. De geest leidt mij in heel de waarheid, zeggen ze dan. Daar gaat deze tekst niet om. Nogmaals, context is belangrijk. Want hierdoor krijg je zaken, als je dit uit de context trekt, als de geest heeft mij gezegd en heeft mij geleid in de waarheid. Nee. Als wij vandaag willen weten hoe de geest van Christus getuigt, dan moeten wij ons niet losmaken van het apostolische getuigenis. De geest leidt niet buiten de waarheid om, maar in de waarheid. En die waarheid wordt voor de gemeente gegeven in de apostolische openbaring van de Heer Jezus Christus. Nu goed om te begrijpen, dit betekent niet dat de geest ons niet leidt in de waarheid, want dat doet hij absoluut. Maar dat doet hij niet in wat waarheid voor jou is en wat waarheid voor mij is. De geest verheerlijkt Christus niet door steeds nieuwe, oncontroleerbare en niet toetsbare religieuze openbaringen te produceren. Dat is niet wat hij doet. Hij verheerlijkt Christus door de waarheid over hem te doen begrijpen. Het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Het fundament van de profeten en apostelen. Dat is de waarheid waarin hij ons leidt. Dat moeten we goed begrijpen. Want zo krijg je rare dingen dat mensen dingen gaan doen. Ze nemen beslissingen en dan zeggen ze, nee, maar de geest heeft mij geleid in waarheid. Want in Johannes 16 staat, hij zal u leiden in heel de waarheid. Nee. De waarheid waarover wordt gesproken, is de waarheid die aan de apostelen wordt geopenbaard en de waarheid die wij als discipelen na de apostelen volgen. Dit gaat niet over subjectiviteit. Dit gaat over de apostolische openbaring. En let op wat de Heer zegt. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dus wanneer de aandacht uiteindelijk blijft hangen in de ervaring zelf, of in de manifestatie, of in de mens, daar zien we niet de lijn van Johannes 16. Dat soort dingen. De geest spreekt niet vanuit zichzelf als een zelfstandig centrum. Zijn bediening is gericht op Christus. En dan komen we bij vers 14, het hart van dit gedeelte. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hier legt de Heer Jezus zelf uit wat hij bedoelt met de verheerlijking van Christus door de geest. En let op dat woord want, dat geeft de verklaring. Dus hoe verheerlijkt de geest Christus? Hierin dat hij het uit het mijne, dus uit het zijne, uit die van Christus neemt en dat verkondigt. Dan moeten we vragen, wat is het mijne? Maar in de context van Johannes gaat het om alles wat Christus als de Zoon en als middelaar ontvangen heeft en openbaart. Zijn woorden, zijn openbaring van de Vader, zijn werk, zijn gehoorzaamheid, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn verhoging, zijn heerlijkheid, zijn komst, zijn heerschappij. Alles. En dat wordt in vers 15 nog verder verdiept. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dus de geest neemt niet iets kleins of bijkomstig uit Christus. Hij neemt uit de volheid van Christus. Hij maakt bekend wie Christus is en wat in hem is gegeven. Dus het is simpel voor ons. Hier ligt de Bijbelse definitie, simpelweg uit de schrift, we hoeven dit niet zelf te verzinnen. We moeten gewoon simpelweg onze Bijbels openen, de tekst lezen en het uitleggen en dan zien we wat het betekent. We zien hier Bijbels wat het betekent dat de geest Christus verheerlijkt. Niet dat hij iets naast Christus centraal stelt, niet dat hij een religieuze sfeer creëert los van inhoud, maar dat hij de persoon en het werk van Christus openbaar verkondigt en aan de discipelen bekend maakt. Dan moeten we vragen, en ik bedoel het echt niet om verdeeldheid of wat dan ook te creëren, maar dan moeten we vragen wanneer mensen op de grond rollen, is dat van de geest? Wanneer mensen gaan lopen blaffen, is dat van de geest? Wanneer mensen gaan lopen brullen, is dat van de geest? Wanneer mensen ergens in een ruimte staan en roepen, o Heilige Geest, o Heilige, is dat van de geest? Zien we dat in de schrift? Dat is de vraag die we moeten stellen. We openen onze Bijbels. Wij beleiden dat dit het woord van God is. We openen dan onze Bijbels en we gaan dan gewoon vragen, wat heeft God gesproken? Dat is wat we met de apletsen allen moeten doen. Dus de geest verheerlijkt Christus niet door de mens centraal te stellen en de ervaringen van de mens, maar door Christus groot te maken in waarheid. Want hij is de geest van de waarheid. Als we Johannes 15 en Johannes 16 samen nemen, dan zien we een heldere lijn. De geest getuigt voor Christus. De geest overtuigt de wereld in relatie tot Christus. De geest leidt de apostelen in waarheid omtrent Christus. De geest spreekt in harmonie met Vader en Zoon. De geest verheerlijkt Christus door het uit het zijne te nemen en het te verkondigen. Nu, hoe zien we dat in de bediening van de apostelen? Want de Heere zei, jullie zullen mijn getuigen zijn. En als je dan Handelingen 2 ziet, bijvoorbeeld. De geest wordt uitgestort. Wat zien we dan? Ja, er zijn tekenen. Er is verwondering. Er is iets bovennatuurlijks gaande. Maar de vraag is uiteindelijk, waar loopt het op uit? Dat is wat we doen. We kunnen niet lezen, er waren tongen als wat vuur op ze en dan stoppen we de tekst daar. Bestaat niet. Dus het gaat niet om de manifestatie als eindpunt. Het gaat niet om de ervaring als middelpunt. Petrus staat op en wat doet hij? Hij predikt Christus. Dat is wat hij doet. Hij predikt Christus van Nazareth, door God aangewezen. Hij predikt dat Jezus door mensen gekruisigd is. Hij predikt dat God hem heeft opgewekt. Hij predikt dat hij verhoogd is aan Gods rechterhand. Hij predikt dat hij de beloofde Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader en die heeft uitgestort. Wat zien we dan vervolgens in Handelingen 2 vers 36? Wat is dan de oproep? Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Dit is Johannes 16 in de praktijk. Dit is wacht op de belofte en je zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, in Judea en Samaria, in het einde van de wereld, tot heel de wereld. Dat is wat we hier zien. Wat zien we in deze tekst? De geest overtuigd van zonde door hoorders, als je verder leest, worden diep in hun hart geraakt. Maar de broeders, wat moeten wij doen? De geest van Heerlijk Christus, Petrus predikt hem, hoe? Als Here en Christus. De geest getuigt, de hele preek draait om het persoon en het werk van Jezus Christus. Dat is wat we zien. Dus Handelingen 2 en de rest van Handelingen laat zien dat de vervulling van wat de Heere in Johannes 15 en 16 gesproken heeft, het is absoluut niet vaag. Het is absoluut niet subjectief. Het is helemaal niet mystiek. Dit is waarom we scherp moeten blijven. Dit is belangrijk, want zodra iemand zegt dat rijkdom Christus verheerlijkt, of dat extase Christus verheerlijkt, of dat een gevoel op zichzelf Christus verheerlijkt, dan moeten we terug naar de vraag van de schrift. We moeten gewoon toetsen. Dat is wat we moeten doen. Wordt de ware Christus van de schrift hier bekendgemaakt? Dat is de vraag die we moeten stellen. Wordt zijn persoon en zijn werk centraal gesteld? Wordt zijn kruis, zijn opstanding en zijn verhoging verkondigd? Worden mensen overtuigd van hun zonde tegenover hem? Worden zij opgeroepen en gebracht tot geloof, bekering en onderwerking aan hem? Dat is de maatstaf die Johannes 15 en 16 ons geven. Dat is de maatstaf die Handelingen ons geeft. En de rest van het Nieuwe Testament. En dit vraagt van ons dat wij geestelijk leren onderscheiden. Niet alles wat indrukwekkend lijkt, is van de Heilige Geest. Niet alles wat ontroert. Ik weet dat wij in Nederland zijn, we hele emotionele mensen. Niet alles wat ontroert of overtuigt of bijzonder lijkt, komt van boven. Wij zijn gewoon geleerd hier om emotioneel geraakt te worden, om ons hart te volgen. We moeten beseffen dat we in zo'n cultuur leven. De vraag die wij moeten leren stellen is niet eerst, wat voel ik hierbij? Of hoe krachtig komt dit over? Maar wat gebeurt hier met Christus? Dat is de vraag die we moeten stellen. Wordt hij hier naar de schrift gekend? Wordt zijn werk hier zuiver verkondigd? Worden mensen hier werkelijk op hem gewezen en het leven in hem, om hem te gehoorzamen? En dat vraagt dus om nuchterheid. Want er is veel godsdienst die vol is van taal over salving, over woorden als doorbraak, kracht, overwinning of bovennatuurlijke werking, terwijl het kruis de noodzaak van bekering en de waarheid van Christus naar de achtergrond verdwijnen. We moeten niet onder de indruk raken van de verpakking. We moeten leren toetsen. Dat is wat we moeten leren doen. Maar we moeten ook tegelijkertijd dit begrijpen. We moeten begrijpen hoe troostvol dit is als we hiermee geconfronteerd worden. Als we gewoon zien dat dit het is in de schrift. Want het ware werk van de geest is niet alleen aanwezig waar wat wij buitengewoon vinden. Het is nogmaals aanwezig waar Christus waarachtig gepredikt wordt, waar zondaren ontdekken wat hun schuld is, waar harten tot hem getrokken worden en waar mensen zich onderschikken onder zijn heerschappij. We moeten beseffen, en dit is iets waar we iedere keer terug naartoe komen. Het ding is dit. Ik en de rest van jullie hier, wij die wedergeboren zijn, wij waren dood. We waren geestelijk dood. Opstandig tegen God. Dus je moet je beseffen, wij zijn geschapen door de schepper van hemel en aarde. Om te leven tot eer en glorie van zijn heilige naam. Dat is waarom wij zijn gemaakt. Wij zijn als beelddragers geschapen. En alles in ons leven had zo moeten zijn dat als wij met elkaar omgaan, dat alles wat wij in elkaar zien, getuigt van die glorieuze schepper. Dat is wat ons leven behoorde te zijn. Maar onze vader Adam, hij is in opstand gekomen tegen zijn schepper. Dat is er gebeurd. En daarmee is dus dat beeld, het is gebroken. Wij zijn goed gaan noemen wat kwaad is en kwaad gaan noemen wat goed is. Dat is wat wij zijn gaan doen. We zijn lasteraars geworden, we zijn haters geworden, we zijn moordenaars geworden. En die goede God die uitriep en ons oproept om ons te bekeren, die God bleven wij verwerpen. Er is niets in ons hart van nature dat zei, laat mij naar God gaan. Dat is de staat van de gevallen mens. En er is ook niets dat ook al worden wij geconfronteerd met het feit dat er een God is, dat wij dan kunnen doen en zeggen, God, hier alstublieft mijn werk, vind u welbehagen daarin. Want al dat werk is besmet door zonde. Dus hij vindt zijn welbehagen daar niet in. En dan hebben wij een groot probleem. Want hij is een rechtvaardig rechter. En wij als mensen vinden dat iedere rechtvaardige rechter, dat hij recht moet spreken. En dus ook over ons. Want we kunnen niet zeggen, God spreekt recht over hen, maar wees mij genadig. Nee, hij moet overal en altijd recht spreken. Dus niets in de mens wil naar die goede God. En niets, de mens kan niets doen om zichzelf weer levend te maken. En dan moet je beseffen dat zijn glorieuze zoon naar aarde is gekomen. En dat hij het welbehagen van de Vader heeft gedaan. Dat hij gestorven is aan dat kruis. Dat hij dus de wet heeft volbracht. Gestorven is aan dat kruis. Op de derde dag is opgewekt. Dus dat die zoon waar de Vader zijn welbehagen in heeft. Dat hij tegen ieder van ons zegt, luister naar hem. Dat is mijn zoon, in hem vind je leven. En nu, als wij dus glorieus en bovennatuurlijk werk van de geest willen zien, dan moet je dit zien. Dat iedereen, dus dat mensen die God haten, nu opeens God liefhebben. Het kan niet in en van de mens zelf. Want God is zo heilig dat hij zondaren van zich afstoot. Zondaren willen dat licht niet zien. Dus de mens moet verlicht worden. En dus de geest komt in de mens wonen en werkt een geloof waardoor de mens naar God toetrekt en God wil gehoorzamen. Is dat niet het werk van de geest? Wat willen we nog meer? Moeten we echt gaan staan brullen en blaffen? Het hoeft niet. Wees content. Wees content en verheug je in het werk wat God doet. Dat hij jou geloof heeft geschonken om hem te willen gehoorzamen en om hem te willen navolgen. Dat hij je iedere dag de kracht geeft om dat woord te openen, om jezelf te verloochenen, om niet achter je vlees aan te willen gaan. En niet om je eigen wil te willen doen, maar om je geweten zodanig en je denken zodanig te hernieuwen en te zeggen, ik kan hier niet aan gehoorzamen, ik moet mijn God navolgen. Daarvoor ben ik opnieuw geschapen in Christus Jezus. Is dat geen glorieus werk? Dat is het werk wat de geest doet. Dat is het werk wat de geest doet. Dus laten we ons daarin verheugen. Dat het diepe werk van bekering, geloof, liefde tot Christus, liefde tot de heiligen als elkaar en volharding in zijn woord geen kleine dingen zijn en al helemaal geen dingen van de religieuze geest. Dat is het werk van de geest. Amen. Laten we bidden.
Vader in de hemel.
Heer God, wat bent u goed? Wat bent u goed, Heer? Dat u mensen die dood door de zonde en de overtredingen zijn, dat u die mensen, ons, nieuw leven geeft, Heer. Dank u wel voor uw glorieuze zoon. Dank u wel voor uw genade en uw barmhartigheid, voor uw ontferming over ons in hem, Heer. Dank u wel voor het wonder van de medegeboorte. En dank u wel dat u uw geest hebt gegeven om dit allemaal in ons te bewerkstelligen. Vader, mogen wij rust vinden en vreugde vinden in deze geestelijke dingen hier. Mogen wij dat daarin vinden. En mogen wij in heiligheid en gehoorzaamheid wandelen. Dank u wel dat uw geest ons van dag tot dag draagt, Heer. Van moment tot moment. Uw naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.